Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij 2 kinderen op in 2 huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 155 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Echika Vorm. Het thema van die dag was Suriname.
Mijn moeder is geboren in de stad Groningen. Ze is opgegroeid in Emmen, in Drenthe. En daarna in haar puberteit terechtgekomen in een dorpje dat heet Uithoren. Mijn vader is geboren in Mungo. Het is een bauxietstadje in Suriname. Is daarna naar Paramaribo verhuisd en is op zijn 20ste met de boot naar Amsterdam vertrokken. Daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Ik ben geboren op de Hoogtekerdijk in Amsterdam-Oost. Een buurman. Daarna ben ik naar Amsterdam-Noord gegaan. En toen mijn ouders gingen scheiden, ik was ongeveer een jaar of 5, is mijn moeder met mij en mijn jongere zusje en mijn oudere broer verhuisd naar Uithoren, waar haar ouders woonden. En daar woonde ik bij mijn opa en oma, beneden in het souterrain. En ik was dol op mijn oma. Ik had een oma, je kan je geen betere oma wensen. Het was eigenlijk meer een tweede moeder voor mij. En zeker toen wij nog bij haar in huis woonden, hoefde ik maar de trap op te lopen. En dan kon ik bij haar mini-stekken, tekenen. Of ze maakte zo'n heerlijke koffie heel erg verkeerd voor mij. Ik hield ontzettend veel van mijn oma en toch verlangde ik waanzinnig naar mijn Surinaamse oma. Mijn onbekende oma. Ik ken haar alleen van verhalen. En die verhalen gingen over hoe lief zij was. En zo lief, werd er dan gezegd, zo lief. Of hoe krachtig ze was. Krakti. Eerste Surinaamse woord, geloof ik, wat ik leerde. Zo spraken zij over mijn oma. Mijn oma was een hele belangrijke vrouw in de familie. Ze was de spil in de familie, Surinaamse familie. Ze zwaaide de scepter. Ze was ook heel stoer, want ze rookte sigaartjes en op zijn tijd een borrel. Zij was echt een pittige Sranang Uma, zoals je dat zegt. Mijn oma woonde in het huis wat mijn vader in de jaren 70 had laten bouwen toen hij nog rijke jaren had. Ook dat huis kende ik eigenlijk alleen van verhalen. En een vage foto. En dus ik fantaseerde er van alles bij. Dat er palmbomen stonden op het erf, waar apen in hingen. Ik fantaseerde dat de hele veranda vol hing met kleurige hangmatten. Dat waren mijn fantasieën. En ik fantaseerde ook heel veel over hoe het tussen mij en mijn oma was. Ik was haar lievelingskleindochter. En zij zei allemaal hele lieve dingen tegen mij. Dat ik heel lief was en heel knap. En dat ik grootse dingen zou bereiken als ik maar goed mijn best zou doen op school. En ik fantaseerde dat ze mij masseren met haar sterke handen. Ze had hele sterke handen met lange vingers. En dan ging ze mij masseren met warme geurende kokosolie. Dat fantaseerde ik allemaal over mijn oma. En ooit zou ik in haar armen liggen en zou het zover zijn. Maar tot het zover was, schreef ik haar brieven. En had ik speciaal briefpapier voor. Dat was lichtblauw van kleur. En daar stonden fantasievogels op en bloemen in hardroze kleuren, kan ik me nog goed herinneren. Met een bijpassende envelop. En ik schreef brieven. En in die brieven schreef ik haar over de dagelijkse beslommeringen van een kind. Ik schreef haar dat het goed ging op school. Dat ik mijn kamer netjes had opgeruimd, maar dat ik niet zo lang met de hond had gelopen. Dus ik biechtte haar ook dingetjes op. Ik schreef haar ook over mijn kleine verdrietjes. Dat ik het niet zo leuk vond om alleen thuis te zijn. En dat ik niet zoveel vriendinnetjes had op school. Ik schreef haar heel veel brieven. Ik heb haar veel brieven geschreven. Ik heb er nooit één teruggekregen. Geen kaartje, geen briefje. Ik hoopte er wel op, maar het kwam niet. Afijn. Ik werd puber. En in de puberteit, toen ging het allemaal een beetje meer terug naar achteren. Het verdween wat naar de achtergrond. Mijn oma en Suriname verdween naar de achtergrond. Tot die schok, die enorme schok in 89. Dat het vliegtuig naar beneden kwam op Zanderij. En helaas mijn neef Lando ook in dat vliegtuig zat. En zijn moeder, mijn tante Etty, woonde in Suriname in dat huis, in de Theodorenstraat, met mijn oma. En toen moesten ze dus noodgedwongen terug naar Nederland om hun zoon en hun kleinzoon te begraven. En het verhaal gaat dat mijn oma absoluut niet in die Isrifouru wilde, de ijzeren vogel. Ze was al heel oud en ze was nog nooit uit Suriname weggegaan. En terwijl de hele familie in een diepe rouw was en heel verdrietig en eigenlijk in een enorme shock, kwam mijn verlangen in alle heftigheid terug. Ik zou mijn oma gaan zien. Mijn oma logeerde bij een andere dochter van haar. Dat was met tante Sylvie. En ik belde mijn tante en ik vroeg het adres en ik reed erheen. En ik zie mij nog rijden. Ik had een klein autootje, een blauwe Fiat Uno. En ik reed die wijk in. Met troosteloze wijk eigenlijk in Rotterdam. Van die grijze flatgebouwen. Maar ik dacht, in een van die gebouwen, daar is mijn oma. En toen ik de galerij opkwam, hoefde ik eigenlijk alleen maar op het lawaai af te gaan, want daar was mijn familie. Ik kwam binnen en al die donkere kopjes, die keerden zich naar mij toe en die keerden zich ook weer van mij af, want we kenden elkaar niet. Het was een bomvolle huiskamer waar veel muziek was, waar veel gelachen werd, heel veel gehuild werd en men was in de rouw. Een tante wees me waar mijn oma was. Echt een beetje zo, daar. Ik liep naar de bank, mijn oma lag op de bank. Ik liep naar haar toe en daar lag ze dan, mijn oma. Eigenlijk een kleine, fragiele vrouw. Niet helemaal wat ik verwacht had. En ze droeg een bloemetjesjurk, een typische bloemetjes-oma-jurk, zeg maar. En ze had een hele dikke panty aan van karamel, een beetje zo'n karamelkleur. Echt totaal niet haar huidskleur. En ik boog me over haar heen en ik zei, dag oma, ik ben het, Etchika. En ik kreeg eigenlijk niet echt een reactie, ze sliep half. En dus ik boog me nog iets meer over haar heen en zei, dag oma. En wreef over haar wang, een heel zachte wang, een heel lief, bruin, rimpelig, zacht gezichtje. En toen deed ze haar ogen open en toen zag ik echt zo'n, van die oude ogen, met zo'n vliesje over die ogen, wat oude mensen wel eens hebben, toch? En ik weer met zo'n grijns eigenlijk. Dag oma, ik ben het Echika. En ze raspelde iets naar mij terug. Ik kon haar niet verstaan en ze zei nog iets en ik kon haar maar niet verstaan. Ze keek een beetje hulpeloos om mij heen en toen was er een kind die vlakbij stond en die vertaalde eigenlijk ongevraagd. Ja, ze zegt, wie is die bakra? Wie is die brutale vrouw die zich zo over mij heen buigt? Het was een klap voor me. Het was echt een klap. Ik was verdoofd. Ik voelde me heel verdrietig. Ik was enorm verdrietig verdoofd en ik voelde me afgewezen. De vrouw die daar dus lag, waar ik mijn leven lang naar verlangd had, die was zo dichtbij en verder weg dan ooit. Een paar dagen later zag ik haar op de heftigste begrafenis die ik tot dan toe had meegemaakt van mijn neef Lando. Er waren honderden mensen. En ze waren allemaal gekleed in traditioneel zwart-wit. En die waren allemaal aan het huilen, aan het schreeuwen, aan het zingen. De dragers hadden de kist op hun, met mijn neef daarin op hun schouders. En ja, Surinaamse dragers lopen niet. Die hossen en die gaan naar links en die gaan naar rechts en die gaan vooruit en ze gaan naar achteren en ze draaien rondjes. En het is heel heftig allemaal. Het heeft ook allemaal een reden, maar dat ga ik nu maar allemaal niet vertellen. Heeft iets met geest te maken die misleid moet worden. Totdat we bij het graf aankwamen. Op dat moment wordt de weduwe zo hysterisch dat ze een poging doet om in het graf te springen. En er breekt een enorme paniek uit. Want mijn oma, die ook aan de rand van het graf zat in een rolstoel, dreigde het graf ingereden te worden. De wielen waren al bijna over de rand. Ik hield mijn hart vast. Net op tijd werd de weduwe weggeduwd en mijn oma teruggetrokken. En iedereen wilde mijn oma natuurlijk troosten en geruststellen. Ik ook. Ik probeerde haar ook steeds aan te raken, mijn oma, en contact te maken. Maar ja, voordat ik het wist, werd ik alweer door de massa weggeduwd. En gingen anderen zich om haar bekommeren. En het was een maand of vier later, toen stonden we met de familie weer rondom een graf. En dit keer was het mijn oma. Zeg maar alle emotie, het verdriet, de kou, weg van haar uit haar eigen land, dat heeft ze gewoon niet kunnen overleven. Ze was al ver in haar 90. En weer stond ik daar met mijn familie die ik eigenlijk niet kende en weer die scheuten van ik wil nabij zijn, maar er is geen nabijheid. En nu was de belangrijkste slagader, mijn oma was tjak, doorgesneden. Nou, toen een paar jaar later mijn vader ook overleed, toen dacht ik, dan ga ik nu maar echt zelf mijn roots opzoeken. Ik ga ervoor, ik wil weten wat die andere kant is. En ik ben in 1999 ben ik voor het eerst naar Suriname gegaan. En dat moment dat je die trap afkomt en je zet je voet op dat hete asfalt, nou, ik was thuis. Het was heel apart. Ik kreeg echt een soort elektriciteit door me heen van ja, dit is, hier hoor ik thuis. En ik ben gaan zoeken. Ik zoek nog steeds. Maar dat Suriname bij mij hoort en ik bij Suriname, daar is geen twijfel meer over mogelijk.
Dat was het verhaal van Echika Vorm. Echika is talentencoach en auteur van haar autobiografische debuut Dubbelbloed. Ga voor meer info naar dubbelbloed.eu. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 18 februari, maar die is helaas al uitverkocht. Gelukkig zijn er voor 18 maart nog wel kaartjes. Het thema van die middag is geweld. Heb je een goed verhaal of ken je een geweldige verteller? Ga dan naar echtgebeurd.net om je aan te melden. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende keer. En mocht je deze week nou je oma tegenkomen, pas dan op met wat je haar vraagt. Tot ziens.